Laten we een moment van stil gebed hebben en deze dienst persoonlijk aan de Heer opdragen. Onze hulp is in de naam van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee Hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede en het derde couplet staande zingen van dit prachtige loflied. Het tweede en het derde couplet van 115. Zullen we deze avond aan de Heer opdragen en ik ga u voor in gebed. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Als u, Heer Jezus, in uw grootheid, in uw heerlijkheid, vanuit de hemel weer naar beneden zult komen. We weten dat uw volk, uw aardse uitverkoren volk Israël, verwacht u nog steeds voor de eerste keer. Maar het zal de tweede keer zijn dat u hier op deze aarde zult komen. De eerste keer bent u gekomen in nederigheid om voor de zonde te sterven, om dienstknecht te worden, om aan het kruis de vloek van de zonde te dragen en voor ons door God verlaten te worden. Daar heeft u gehangen, Heer Jezus, in diepe verlatenheid, in duisternis met onze zonde, waar u onze straf droeg. Maar straks, Heer Jezus, we weten dat u ten hemel gevaren bent en dat twee mannen die daarbij stonden gezegd hebben, deze Jezus die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Heer Jezus, en dan komt u niet in nederigheid terug, maar dan komt u als de koning der koningen, als de Heer der heren, als de koning van Israël zult u terugkomen om uw rijk, uw vrede, hier op aarde te stichten. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Heer, we willen u danken dat u ook vanavond door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Wil u vragen, wilt u ons ontvankelijk maken? Onze harten, onze oren, ons verstand openen, zodat we begrijpen wat u bedoelt in uw woord. Heer, wilt u zelf tot ons spreken? Wil u bidden voor uw volk Israël? Als het thema is, Heer, Israël op weg naar de wederkomst van de Messias, dan weten we dat de weg al voor het grootste gedeelte afgelegd is. Heer, dat het niet zo heel lang meer zal duren dat u terug zult komen. Heer, we weten dat alle tekenen om ons heen, die wijzen op een spoedige komst van u. En laat het dan zo zijn, Heer, dat we allemaal zoals we hier zitten vanavond klaar zijn, bereid zijn om de Jezus te ontmoeten. En mocht dat niet zo zijn, dat vanavond de avond, het moment zal plaatsvinden, dat we heel eenvoudig de Jezus in ons leven toe mogen laten. En we door genade een kind van God mogen worden. Heer, wilt u ons zo vanavond uw zegen schenken? Heer, raak onze harten aan. Wilt u met de familie Kalkman zijn als ze voor ons gaan spelen en zingen? Heer, dank u wel voor hun gaven, hun talenten die u gegeven heeft en die ze ook in uw dienst willen stellen. Heer, we danken u dat we in Enschede heel veel kerken hebben die ook misschien wel op dit moment samenkomen. En we danken u, Heer, dat we zo met vele kerken wereldwijd verbonden mogen zijn en uw lof en eer mogen verkondigen. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u vanavond in ons midden gaat doen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen lied 71, maar we hebben met het gezinscombo, de familie Kalkman uit Nijkerkerveen, of Niekerkerveen, hè? Zoiets. Wij hadden vroeger altijd, ik heb er even over gepraat, vroeger hadden we altijd zomerkampen. En daar kwam oma Arie van Woudenberg, die kwam altijd met zijn hele schoolklas uit Nijkerkerveen naar onze zomerkampen. En er kwamen heel veel jongens en meisjes op die kampen tot geloof. En wat is het een eer, wat is het leuk om nou een stel uit Nijkerkerveen hier te hebben, die voor ons gaan zingen en spelen over hun Heer en Heiland. En zij gaan met ons dat lied begeleiden. En samen met hen zingen we dat prachtige lied, Jezus leeft in eeuwigheid.
Thank you.
Fantastisch, dat zal wel een gezellige boel bij jullie thuis zijn, hè? Tjonge, jonge. Nou, kom eens een keertje langs, hoor. Fijn, mooi. We gaan vanavond met elkaar nadenken over een heel belangrijk onderwerp. Israël, een land, een volk, op weg naar de wederkomst van de Messias. En als we het hebben over de Messias, of in het Grieks vertaald de Christus, dan gaat het over de gezalfde. De gezalfde, de koning, de priester, de profeet waardoor God tot ons spreekt. De profeet, niet Mohammed, maar de gezalfde, de profeet, de Heer Jezus. Hij is de Messias. Hij is de gezalfde. Ik heb vanmorgen er ook al iets over gezegd, over dat wat er allemaal gaande is rondom Israël, rondom het Joodse volk. We hebben op de conferentie gehoord Ahmadinejad uit Iran, die Israël een racistisch land noemde. We kennen de druk van de VN dat er een onderzoek moet plaatsvinden in de Gazastrook, hoe Israël zich misdragen heeft daar in de Gazastrook. Israël zal wel weer opnieuw aan de schandpaal genageld moeten worden. Israël, een land, een volk dat niet nu, maar al vele jaren, al vele eeuwen gehaat is. Israël, wat genoemd wordt door de Iraanse president als de bedreiging voor de wereldvrede. Israël zorgt voor de onstabiliteit in de wereld. Waarop Israël duidelijk reageerde met de woorden van de president van Iran, kunnen vergeleken worden met de woorden van Hitler zelf. Iran wil niets liever. En niet alleen Iran, maar vele landen daaromheen, dat er een einde komt aan het Joodse volk. Er is geen plaats voor Israël. Geen ruimte voor Israël. Geen recht voor Israël. Misschien is het wel goed om vanavond met elkaar eens over na te denken, wat is er dan zo bijzonders aan Israël? En wat gaat er dan gebeuren rondom Jeruzalem? Het is altijd heel goed om te kijken, als het gaat over de toekomst, als het gaat over de wederkomst van Christus, dat we dan met name kijken naar Jeruzalem. Misschien bent u wel eens een keertje in Israël geweest. Als u in Israël bent, dan is een van de eerste plaatsen waar je meestal naartoe gaat, dat is naar de Olijfberg. Soms lukt het niet altijd, dan krijg je allemaal stenen gooiende mensen achter je aan. Maar soms lukt het wel en dan sta je op Jeruzalem of sta je op de Olijfberg en dan zie je voor je de stad Jeruzalem in zijn volle glorie. Dat is een gezicht, dat is een vergezicht wat je eigenlijk nooit meer loslaat. En dan zult u ontdekken dat juist op die plaats waar de Jezus zat op de Olijfberg, uitkijkend over Jeruzalem, de Jezus de bekende reden gehouden heeft over de laatste dingen. Daar heeft de Jezus verteld wat er allemaal gaat gebeuren voordat de Jezus terug zal komen als de Messias van Israël. En daarom is het ook belangrijk, en dat willen we ook vanavond gaan doen, we gaan vanavond kijken naar Jeruzalem. Wat is er nou voor bijzonders aan Jeruzalem? En aan de hand van een aantal Bijbelgedeelten wil ik u 5 bijzonderheden laten zien van Jeruzalem. Nou, het eerste kunt u vinden, en als u een Bijbel bij u heeft, dan is het alleen maar lovenswaardig. In Psalm 132 kunt u het eerste bijzondere lezen over Jeruzalem. Waar we heel kort vanavond ook over na willen denken. In Psalm 132, daar lezen we in het 13e vers. Psalm 132, het 13e en het 14e vers. En dat heeft David geschreven, zo'n 1000 jaar voor de geboorte van Christus. Ook 1000 jaar na Abraham. Dus dan weet u een klein beetje in welke tijd je dit moet zoeken. Daar zegt David, want de Heere heeft Sion, en dat is een andere naam voor Jeruzalem, dat is de oude vorm van Jeruzalem, oude berg waar Jeruzalem op gebouwd is, op de heuvel Sion. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor, en lees het goed, voor immer. En daar bedoelen we ook vandaag mee. Hier zal ik wonen, want haar heb ik begeerd. Deze stad, Jeruzalem, heeft God uitgekozen. En daarom is Jeruzalem een hele bijzondere stad. God heeft niet Enschede uitgekozen, God heeft niet Amsterdam uitgekozen, God heeft niet New York uitgekozen, niet Parijs, niet Berlijn, niet Londen, maar God heeft Jeruzalem uitgekozen. Als zijn stad, als zijn eeuwige woonplaats. En als hier staat, hier zal ik wonen, dan is dat vervuld toen David daar de ark naartoe bracht in zijn leven. En dan zal het ook vervuld worden, want het is Gods rustplaats voor altijd, voor immer. Er zal een moment komen dat daar inderdaad het huis zal staan waar God zal wonen, de tempel, op de tempelberg. Het is Gods uitverkoren volk, Gods uitverkoren land en Gods uitverkoren stad. Weet u, het is allemaal begonnen met de roeping van Abraham. Toen God Abraham riep, heeft hij Abraham weggeroepen uit het huidige Irak. Uit het huidige Irak, in het zuiden van Irak, bij Ur vandaan. Daar heeft God Abraham weggeroepen en toen heeft God tegen Abraham gezegd, Abraham, ik roep je weg en ik breng je naar een land dat ik je zal wijzen. En Abraham, ik zal je niet alleen een land geven, maar ik zal je ook een volk geven. Uit jou zal een volk voortkomen. Nou, dat is het unieke volk wat ooit geboren werd. En Abraham, jij en je volk en je nageslacht zal tot een zegen worden voor alle geslachten van de aardbodem. Dat is een drievoudige belofte die God aan Abraham gegeven heeft. En daar wil ik twee dingen over zeggen over deze belofte. Deze belofte die God aan Abraham gegeven heeft, is in de eerste plaats een eeuwige belofte. Die houdt niet op. U kent waarschijnlijk wel de geschiedenis dat Abraham en Lot van elkaar gaan scheiden. Lot die trekt dan naar het Jordaandal. Abraham die blijft meer in de woestijn achter. En dan zegt God tegen Abraham, Abraham, kijk eens naar dat land. Doortrek dat land maar naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten en naar het westen. Doorwandel het maar, want dat hele land, Abraham, zal ik jou geven voor altoos. En in mijn woordenboek staat dat altoos altijd is. Dat daar nooit een eind aan komt. God heeft dat land aan Abraham voor altijd gegeven. En dat geldt ook voor vandaag. Of je het nou wilt of niet. Het is Gods beloofde land aan Abraham. En dat niet alleen. Deze belofte die God aan Abraham gegeven heeft, is niet alleen een eeuwige belofte, maar die belofte is ook onvoorwaardelijk. Het is niet zo dat God een bepaalde voorwaarde eraan verbindt. Dat God zegt, nou als jij nou gehoorzaam bent, Abraham, en als jouw volk nou gehoorzaam zal zijn, dan zal ik het... Nee, helemaal niet. Onvoorwaardelijk belooft God dat. Het is Gods onvoorwaardelijke en eeuwige belofte. Gelooft u dat? Gelooft u dat God dat onvoorwaardelijk en eeuwig aan Abraham beloofd heeft? Nou, God heeft Abraham niet alleen dat land beloofd, maar God heeft Abraham ook een hele specifieke stad, een plek aangewezen. En dan komt er de moeilijkste geschiedenis uit het leven van Abraham. Dat Abraham zijn eigen zoon moet offeren. En u weet waarschijnlijk wel dat dat heel veel lijkt op dat wat een vader later met zijn zoon deed. In de Romeinenbrief wordt Abraham genoemd de vader van alle gelovigen. En Isaac is de zoon die waarop lang gewacht werd, die op een hele wonderlijke manier geboren werd, de beloofde zoon. De vader die de beloofde zoon moet offeren. En als we dan Isaac met het hout op zijn rug zien lopen, dan weten we, dit is niet zomaar iets. Dit is een prachtig mooi beeld van de vader van ons allen, van God de Vader, die eens zijn zoon gaat offeren. Nou, en als Abraham dan naar de offerplaats gaat, dan zien we dat Abraham na 3 dagen zijn ogen opslaat en die plek van verre ziet. En die plek, daar gaat het om, dat was de berg Moria. Abraham moest naar de berg Moria om daar zijn zoon te offeren. En op het moment dat Abraham zijn zoon moet offeren, komt er een stem uit de hemel en die zegt, ho Abraham, nu weet ik dat je me lief hebt. En toen zorgde God voor een ander lam, dat in de plaats van Isaac daar op het altaar stierf. En dan aan het einde van dit hoofdstuk, dan zegt God tegen Abraham, op de berg des Heren, dit is de berg des Heren, zal de Heer zelf voorzien in een offer. De berg des Heren. Weet u dat dat precies die tempelberg is, waar je vanuit de Olijfberg pal opkijkt. Die berg. God heeft Abraham niet alleen een land aangewezen, maar God heeft Abraham een plaats aangewezen om te offeren, een berg aangewezen waar de Heer zelf zal voorzien in een offer. Jaren later, als het volk van Israël uit het land Canaan onderweg is en vlak bij het land, het beloofde land aankomt, dan zegt de Heer in Deuteronomium door Mozes heen, nou moet je opletten, als je straks in het land komt, dan wil ik niet dat je net zoals al die andere volkeren zomaar her en der allerlei altaren bouwt. Maar ik wil graag dat jullie een altaar bouwen op de plaats die ik in het stamgebied van één van jullie stammen aan zal wijzen. En weet je, dat heeft God op een hele wonderlijke manier gedaan. U kent misschien de geschiedenis van David, dat David op een gegeven moment een volkstelling wilde houden. En dat was slecht in de ogen van God. David wilde wel eens even weten hoe sterk zijn eigen volk was. En God zei, dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat jullie juist zwak zijn, dat jullie op mij vertrouwen. En toen brak er een plaag uit in Jeruzalem. U kunt erover lezen in 1 Kronieken 21. En die plaag, daardoor vielen duizenden mensen stierven. En opeens klonk er van de hemel de stem, het is genoeg, stop. En dan staat er in de Bijbel, en toen stond de engel op de dorsvloer van Arauna. En toen heeft God aan David de opdracht gegeven om daar op die plek het altaar van de Heer te bouwen. En in 2 Kronieken 3 lezen we over Salomo, die daar op die plek, op de berg Moria, staat er letterlijk, op de berg Moria, begon met de bouw van de tempel. Op de plek waar Abraham zijn zoon offerde. Op de plek waar de plaag ophield. Op de plek waar David het altaar bouwde. God heeft aan Israël een plek aangewezen. Jaren later ging de Heer Jezus naar Jeruzalem. En dan staat er in Lucas, op de derde dag dat hij bij Jeruzalem kwam. En toen zei de Jezus, het gaat niet dat de profeet buiten Jeruzalem omkomt. Daar in Jeruzalem, de plaats die God aangewezen heeft, heeft het kruis gestaan. Daar in Jeruzalem is de Jezus opgestaan. Daar in Jeruzalem is de Jezus ten hemel gevaren. Daar in Jeruzalem is de Heilige Geest uitgestort en is de gemeente geboren. En daar in Jeruzalem zal de Jezus ook weer terugkomen. Vandaar Jeruzalem. Het volk van Israël is een uitverkoren volk, een uitverkoren stad. En daar kunnen we nooit en ook nooit omheen. Dat is zo bijzonder aan Jeruzalem. Er is nog iets bijzonders aan Jeruzalem. En dat kunt u vinden in bijna het laatste boek uit het Oude Testament, in Zacharia 12. We komen er straks aan het einde nog een keer op terug. Dus als u er een boekenleggertje tussen legt of zoiets dergelijks, dan heeft u straks weer heel gauw gevonden. In Zacharia 12, daar staat een heel wonderlijk vers in de Bijbel over Jeruzalem. Aan het einde van het zesde vers. Het einde van het zesde vers van Zacharia 12, daar staat. Het einde van het vers 6 van Zacharia 12, daar lezen we. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan. Op zijn eigen plaats. En wat staat er dan? Te Jeruzalem. Wat een wonderlijk vers. En dat, nadat je weet dat Israël minstens, Jeruzalem, minstens 20 keer tot op de grond toe verwoest geweest is. Men heeft wel eens in Jeruzalem een taartsnede gemaakt door alle lagen heen. En archeologen hebben daar wel minstens 20 verschillende tijden aangetroffen van Jeruzalem in allerlei verschillende tijden. Het wonder van Jeruzalem is dat Jeruzalem er vandaag nog steeds is. Ondanks dat Jeruzalem minstens 20 keer verwoest geweest is. In Israël zie je het heel vaak dat er naast de stad die verwoest is, weer een andere stad opgebouwd wordt. En dan wordt er een soort heuvelval gemaakt van de verwoeste stad. Maar Jeruzalem staat nog precies op dezelfde plek. En daarom is Jeruzalem zo wonderlijk. Jeruzalem is de eeuwige stad. Het is de stad waar nooit een eind aan komt. Een stad, zoals Abraham zegt, de stad met de fundamenten. Er is een andere stad die wel verdwijnt. En dat is Babel. Babel, de stad waarin de mens zich eigenlijk gelijk wil stellen aan God. Babel, de stem of de stad waar de handel centraal staat. Waar de goddeloosheid centraal staat, maar Babel gaat voorbij. Misschien zijn hier wel mensen onder ons die hebben een hoop helemaal op Babel gebouwd. Op het Babylonische systeem. De menselijke heerschappij, het gaat allemaal voorbij. Er is maar één stad die blijft. En dat is Jeruzalem. Jeruzalem schenkt werkelijke vastheid, het fundament voor je leven. Nog een derde bijzonderheid aan deze stad. Het derde kunt u vinden in Psalm 122. Psalm 122. Daar staat in vers 1 en vers 6 en 7. Psalm 122, vers 1, daar staat: ik was verheugd toen men mij zeide: laten we naar het huis des Heren gaan. En dan staat er in vers 6: bid Jeruzalem vrede toe. Mogen we u lief hebben, rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Jeruzalem en vrede, dat hoort bij elkaar. U kent waarschijnlijk wel de geschiedenis dat de koning van Salem, Melchizedek, Abraham ontmoette. En dan staat er, deze koning heette Melchizedek en hij was de koning van Salem. In de Hebreeënbrief wordt daar iets over geschreven. En er wordt gezegd, de koning van Salem. En de uitleg daarvan betekent, dat betekent de koning van de vrede. Salem is vrede. Methusalem, de koning van Salem, de koning van de vrede. Jerusalem betekent letterlijk de stichting van de vrede. In Jeruzalem werd de basis gelegd voor de wereldvrede. En geloof het of geloof het niet, er zal een moment aanbreken, broeders en zusters, dat hier op aarde werkelijk echte vrede zal zijn. Niet alleen vrede tussen de volkeren, maar ook vrede tussen de mensen onderling. En zelfs in de natuur, in de schepping. Er komt een moment van werkelijke wereldvrede. En de basis voor deze vrede heeft er Jezus 2000 jaar geleden gelegd op Golgotha. En straks zal het moment aanbreken dat de vredevorst, de Heer Jezus, terug zal keren. Waar? In Jeruzalem. En de werkelijke wereldvrede zal dan aanbreken. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus zal zitten op de troon van zijn vader David. U kent eigenlijk de misverstanden wel die in heel veel kerken en gemeenten er vandaag zijn. Augustinus, een herder en leraar van de gemeente in de derde eeuw na Christus, die heeft een hele nieuwe theologie onder de christenen gebracht. Augustinus die heeft gezegd, wat er in Openbaring 20 staat, dat Satan gebonden werd en in de afgrond gedouwd werd en het vrederijk begon is, het Messiaanse vrederijk begon is, dat is al gebeurd toen Jezus stierf aan het kruis. Toen Jezus stierf aan het kruis heeft hij Satan overwonnen, staat het toch in de Bijbel, heeft hij Satan gebonden en is Satan overwonnen en is het koninkrijk van God al begonnen hier op aarde. Toen heeft men gezegd, u kent waarschijnlijk wel de geschiedenis van Daniël, waarin Daniël dat grote beeld ziet waarin de vier grote wereldrijken voorgesteld worden. En dan komt er een steen van de berg naar beneden rollen zonder mensenhanden losgemaakt. Die treft dat beeld aan zijn voet. En dat hele beeld wordt verpulverd. En dan staat er, en zo zal de God des hemels een koninkrijk oprichten wat nooit meer ten onder zal gaan. Dat is het Messiaanse vrederijk. En wat zei Augustinus? Die steen, dat is de kerk. De kerk die door God naar deze wereld toegezonden is en de kerk die zo groot wordt en een einde maakt aan alle wereldheerschappij en de kerk zal straks de hele wereld vullen. Het koninkrijk van God is al hier op aarde begonnen. Een van de gevolgen daarvan was dat Augustinus ook leerde dat het ware Israël, het ware volk van God is de kerk. En God heeft totaal geen plan meer met het aardse volk Israël. De kerk is in plaats van Israël gekomen. De broeders uit de reformatie, Luther, hebben niet anders geleerd. Calvijn heeft nooit anders geleerd. Dat is ook de reden waarom dat Calvijn nooit, over alle boeken van de Bijbel wel, maar het boek Openbaring heeft Calvijn onberoerd gelaten. Nooit overgeschreven, nooit overgepreekt. Dat is ook de reden waarom dat heel veel predikanten in heel veel kerken nooit over het boek Openbaring spreken. Wat is hun verwachting? De meeste verwachtingen van de meeste mensen uit de gevestigde kerken is, als Jezus komt, het is nu immers het vrederijk al. Als Jezus komt, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan gaat deze aarde voorbij. Dat is ook de verwachting van de Jehovengetuigen, het wachttorengenootschap. Dan vergaat deze wereld. Nou, dat is een mooie komst, zeg. Dat is mooi uitkijken. Terwijl de Bijbel ook nog spreekt over een komst dat er Jezus zichtbaar voor iedereen op aarde terug zal komen. Op dezelfde manier als dat hij van de hemel weg, van de aarde wegging. En daarbij spreekt de Bijbel nog van iets anders. Dan spreekt de Bijbel nog van een moment dat twee op het veld aan het werk zijn. De een zal ineens weggenomen worden, de ander zal achtergelaten. Daar denken ze al helemaal niet meer aan. En dat is het grote moment voor de gemeente. Het mooiste moment voor de gemeente, dat de Heer Jezus zijn gemeente in een oogwenk van deze wereld wegneemt. Waarna de Heer Jezus zeven jaar later na de openbaring van de Antichrist in heerlijkheid terug zal komen en een einde zal maken aan de vijandschap ten opzichte van Israël. Ach, wat dat betreft is er zoveel verwarring. En zoveel verwarring dat kerken die nu geloven dat wij in Gods koninkrijk vandaag leven, dan moeten de manifestaties van het koninkrijk ook aanwezig zijn. Dan moeten mensen genezen. Dan moeten er allerlei grote wonderlijke dingen gebeuren. Die eigenlijk heel duidelijk in de Bijbel aangegeven worden dat ze pas zullen plaatsvinden als Jezus koning is op aarde. Jeruzalem is de stad van de vrede. Daar in Jeruzalem zal de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde vestigen. En daar gaat de Heer Jezus echt Jeruzalem niet aan voorbij. Dat is heel belangrijk. Daarom is Jeruzalem zo bijzonder. Het is een stad die hij uitgekozen heeft om de vrede op aarde, zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Nog een heel belangrijk iets. Waarom is Jeruzalem zo bijzonder? Als u kijkt in Psalm 137, en ik heb het zelf ook een klein beetje meegemaakt. Mag ik eens vragen aan u, wie van u is wel eens in Jeruzalem geweest? Steek uw vinger eens op. Oh, dat zijn er toch wel heel wat. Nou, men zegt wel eens, als je naar Jeruzalem gaat, dat is altijd heel link, heel gevaarlijk. Want je gaat nooit één keer naar Jeruzalem. Als je in Jeruzalem gekomen bent en je gaat Jeruzalem weer verlaten, dan zeg je altijd van, wanneer gaan we weer? Je wilt altijd nog een keertje terug. Is het waar of niet? Degene die in Jeruzalem geweest zijn, die moeten dat zonder meer toegeven. Als je in Jeruzalem geweest bent, dan zeg je nooit, ik zie je nooit meer terug. Je kan nooit voorgoed afscheid nemen van Jeruzalem. Je komt altijd een keer terug. En degene die nooit geweest zijn, die zullen ook een keer in Jeruzalem komen. Maar dan met de Heer Jezus. Maar goed, je hebt altijd een bepaalde aantrekkingskracht vanuit Jeruzalem. Nou, dat staat hier in Psalm 137. Daar is het volk, Israël, uit Israël weggejaagd in gevangenschap. In Irak zitten ze daar aan de stromen, de Eufrat en de Tigris. En dan staat er in vers 1, aan Babelstromen daar zaten wij, ook weenden wij als wij Sion gedachten. En dan staat er in vers 4, hoe zouden wij des Heren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand, mijn tong kleven aan mijn verhemelte, als ik u niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef, boven mijn hoogste vreugde. Jeruzalem is niet alleen de door God uitverkoren stad, niet alleen de eeuwige stad, niet alleen de stad van de vrede, maar Jeruzalem is ook de geliefde stad. Jezus weende over Jeruzalem. Dat is de enige stad waar Jezus ooit om geweend heeft. En als Jezus weende om Lazarus, toen zeiden ze, kijk eens, hij weent om Lazarus. Zie eens hoe lief hij hem had. Jezus had Jeruzalem lief. Jezus hield van Jeruzalem. Jezus weende om Jeruzalem. Men zegt wel eens, Israël zonder Jeruzalem is een lichaam zonder ziel. Voor het Joodse volk is er geen alternatief. De Mohammedanen, moslims, die hebben Mekka als eerste heilige stad. Ze hebben Medina als tweede heilige stad. En als het erop aankomt, broeders en zusters, dan bidden de Mohammedanen, de moslims, met hun rug naar Jeruzalem en met hun aangezicht naar Mekka. Ja? De christenen hebben Constantinopel of Rome. De joden hebben geen andere stad. De joden hebben alleen Jeruzalem. Er is geen alternatief. Al is het dan misschien een onbelangrijke wereldstad. In de Bijbel staat Jeruzalem genoemd als een land met landen daaromheen. In Ezechiël. Of de navel van deze aarde. Het is de geliefde stad. Misschien is het nu het moment om, ja, eens eventjes naar onszelf toe te gaan. Jeruzalem is Gods geliefde stad. En hij begeert die stad als zijn woning. Weet u dat hier vanavond heel veel van deze geliefde steden zitten waar hij graag zou willen wonen? U bent ook zo'n geliefde woning. Hij wil graag bij u komen wonen. Hij houdt van u. Hij wil graag in uw hart komen wonen. Is er al eens een moment geweest in uw leven, in jouw leven, dat je je leven wel eens voor hem opengesteld hebt? En dat je gezegd hebt, Heer Jezus, mag mijn hart voor u een tempel zijn, waar u wilt wonen. Want dan komen we bij dat laatste. Jeruzalem is ook een hele lastige stad. Een verschrikkelijke lastige stad. Als u kijkt in Zacharia 12, ik heb gezegd dat we nog even terugkomen daar. Daar wordt Jeruzalem in de eerste drie versen een onoplosbaar probleem genoemd. Politiek gezien kunnen de problemen, de oplossingen in Jeruzalem niet bedacht worden. Het is een onoplosbaar politiek probleem. Groepen die Jeruzalem claimen, omdat ze er al zo lang gewoond hebben. Israël die zegt, ja, maar Jeruzalem is onze stad. Er zijn al zoveel landen, zoveel regeringsleiders die zich vertild hebben aan de problematiek rondom Jeruzalem. Het is een hele lastige stad, een onoplosbaar probleem. Vandaar dat er staat in Zacharia 12, de eerste drie versen. Aldus luidt het woord van de Heere die de hemel uitspant en de aarde grondvest. En de geest des mensen in diens binnenste formeer. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Broeders en zusters, het zal niet zo lang meer duren dat de volkeren op zullen rukken naar Jeruzalem. En dat ze tegen het Joodse volk zullen strijden onder leiding van de antichrist. En dat ze Israël van de kaart af willen vegen. Israël, een onoplosbaar probleem. Er wordt gevochten om Jeruzalem. Er wordt gestreden om de plek die God uitgekozen heeft. Weet u dat er gestreden wordt om ons hart? Er zijn zoveel mensen die dingen die jouw hart in bezit willen nemen. Vanavond zou ik je willen vragen, zou je hart aan hem willen geven? Er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt. En er is de uit met alle claims die uitgebracht worden ten opzichte van Jeruzalem. Dan zal Jeruzalem niet meer verdeeld worden in een oostkant en een westkant en een in ene kwartier en een andere kwartier. Dan zal er niet meer een westelijke Jordaan-oever zijn waar andere landen regeren. Dan zal er niet meer een Gazastrook zijn los van Israël, maar dan zal Israël werkelijk het land van God zijn. Weet je, we hebben te maken met een vreselijke leugengeest. Ik vraag me wel eens af. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent. Mozes, het Oude Testament, Mozes is al begonnen met schrijven 1500 voor Christus over de geschiedenis van Abraham en Ismaël en Isaac. De Bijbel, zoals we die kennen, het Oude Testament, was al in de tweede eeuw voor Christus in het Grieks vertaald en was al helemaal compleet. De hele geschiedenis van Israël stond hier te boek. In de zesde eeuw na Christus kwam Mohammed. En die heeft een heleboel plagiaat als het ware gepleegd. Een heleboel dingen uit het Oude Testament in de Koran gezet. En een heleboel dingen in de Koran veranderd. En dan wordt er niet gesproken over Abraham en Isaac, maar Abraham en Ismaël. En dan wordt er helemaal niet meer gesproken over Israël en zijn land. Is dat niet een vreselijke leugengeest die op deze manier over deze aarde terechtgekomen is? En als we zien hoe deze leugengeest afgelopen week gezegd heeft dat de Joden de Holocaust misbruikt hebben om zijn eigen land weer in bezit te nemen. En dat ze zelfs zeggen dat al die torentjes en die gebouwtjes van Auschwitz hebben de Joden heel snel gebouwd na de oorlog als een soort ruïnes. Nou, wat een vreselijke leugens worden er verspreid over deze wereld. En de goegemeente, die gelooft het nog ook. Zelfs gezonde Hollandse Nederlanders met een gezond verstand, die staan ervoor open. Israël op weg naar de wederkomst van de Messias. En aan de andere kant, de vader der leugen, Satan, die mensen allemaal leugens wil laten geloven. Mensen, word wakker. Mensen, doe je ogen open. Sla het woord van God, het aloude woord van God open. En ontdek wat voor plan dat God met Israël heeft. En dat er een moment komt dat inderdaad de Heer Jezus terug zal komen. In Jeruzalem. En zijn koninkrijk zal stichten in Jeruzalem. Bent u een kind van God? Heeft u uw hart al aan hem gegeven? Mag uw hart een plaats zijn waar hij mag wonen. Amen. We gaan samen een lied zingen. En dat is het lied waarin we opgeroepen worden om wakker te worden. Om ons niet in slaap te laten sussen. Om ons niet met leugenachtige dingen bezig te houden. Maar kinderen des konings te zijn. Waarom zouden we slapen? 668 uit Johannes de Heer. En terwijl we dat zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte die ook in deze rondgang gehouden zal worden, zal voor het onderhoud van de gebouwen zijn. Dus twee collecten, werk in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen, terwijl we zingen 668 uit de bundel Johannes de Heer. En daarna gaan we graag nog luisteren naar het combo wat voor ons nog een paar liederen gaat zingen.
Thank you.
Laten we samen deze avond afsluiten met dankgebed. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we op u mogen vertrouwen, zoals we net gehoord hebben. Dat u onze bevrijder bent en dat inderdaad straks deze wereld bevrijd zal worden van al het terrorisme, van al het geweld, van al het oorlogsgeweld, van alle leugengeesten, maar dat er gerechtigheid zal heersen. En dat u, Heer Jezus, op de troon van David in Jeruzalem zal zitten en deze wereld werkelijk echt de vrede zal mogen ontvangen vanuit Jeruzalem. Heer, wat zal uw volk, uw uitverkoren volk, waarmee u voor eeuwige verbond gesloten heeft, Heer, wat zal uw volk daar een prachtige rol gaan vervullen om wereldwijd te laten weten wie u bent. Heer, dank u wel dat u van uw volk houdt. Dat uw liefde ja, eigenlijk zo onveranderlijk is naar uw volk Israël. En we willen op dit moment bidden voor uw volk. Heer, wilt u uw volk beschermen? Wilt u tot uw doel komen met uw volk? En we danken u, Heer, voor alle zegeningen die we in Christus vanuit Jeruzalem ontvangen hebben. En we kijken uit naar het laatste wat gaat gebeuren. Als u uw voeten zult zetten op de Olijfberg in Jeruzalem en de vredevorst zult worden, wereldwijd. Maar Heer, voordat het zover is, wilt u nu al in ons hart wonen. Mogen we zeggen, Heer Jezus, kom maar in mijn hart, woon maar in mijn leven en vervul mijn leven. Heer, dank u wel dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Wil u vragen, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis, wilt u de gesprekken zegenen straks bij de koffie en de thee, dat we nog na mogen praten over de prachtige dingen die we vanavond gehoord hebben. En we danken u, Heer, dat we zo ook de komende week aan u op mogen dragen. Dank u voor uw liefde, voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank, familie Kalkman. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Lied 354 uit de bundel Opwekking. We zingen daarvan de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. En nadat we dat lied gezongen hebben, zal de familie Kalkman nog wat musiceren hier en nog wat zingen. U heeft gelegenheid om een kopje koffie te drinken. U kunt ook rustig blijven wachten. Net wat u wilt. De familie Kalkman zal nog een paar liederen spelen en zingen, terwijl we ook gewoon nog koffie kunnen drinken en met elkaar na kunnen praten. 354 uit de bundel Opwekking, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en dan de zegenbeden, dan het laatste couplet. ontvang dan Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat het moment aan zal breken en de waarheid aan het licht zal komen en Jezus hier op aarde zal komen. Eerst om ons tot zich te nemen en dan om samen met hem in heerlijkheid te verschijnen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.